En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen: ze hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. Als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde, want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten. Eén aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. Die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Ze zeiden tot hen: omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, hetwelk is gezegd: meester. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat ze de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had.
Gemeente des Heren, belijdeniscategezant. Wat zoek jij? Wat zoek jij in het leven? Vervulling? Geluk? En wat is dan geluk? Is geluk dan een goede gezondheid? Is dat een makkelijk leven? Een rijk leven? Geluk dat je kunt genieten? Ik denk dat ik vanochtend de vraag iets anders aan jullie moet stellen. Niet wat zoek je, maar wie zoek je? Afgelopen tijd hebben we heel wat met elkaar gesproken. Onderweg naar deze dienst toe. En dan is de vraag: wie zoek jij? Ja, jullie zoeken inderdaad de Heere. Maar dan een stap dichterbij. Waar zoek je hem dan voor? Zoek je hem eigenlijk puur alleen voor jezelf hier in dit leven? Ja, dan kan ik dat rijtje weer opnoemen. Want dan zoek je God zodat je hier geluk hebt. Dat het hier goed met je gaat. Dat er voorspoed is. Dat het je makkelijk gaat. Dat je vervuld bent. God dus als een garantie voor een goed, een makkelijk en een voorspoedig leven. Wie zoek jij en wat zit daarachter? Zit daar iets achter van de liefde? De liefde die God in je hart heeft gelegd, zodat er ook vanuit die liefde, dat de liefde is gekomen tot de Heere en zijn dienst. Dat als je God niet tot je deel hebt, als je God uit het oog bent verloren, dat je dan werkelijk alles mist. Want God missen is dan echt alles missen. Laten we samen gaan luisteren naar het woord van de Heer wat vanochtend tot ons komt in deze dienst op de eerste paasdag. Deze dienst van geloofsbelijdenis en van de verbondsdoop. De tekst van de prediking vinden jullie in Johannes 20 en daarvan vers 16. Jezus zei tegen haar: Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem: Rabuni, dat betekent meester. We gaan naar deze woorden luisteren onder het thema Mijn Meester. Twee lijnen, twee gedachten. De eerste lijn is verloren. En de tweede lijn is gevonden. Mijn meester verloren en door mijn meester gevonden. En hier in Johannes 20 ontmoeten wij een vrouw. Maria van Magdala. Een vrouw die afkomstig is uit het plaatsje Magdala. Dat was een vissersdorp. Dat lag aan de westkant van het meer van Galilea. Resten daarvan zijn weer teruggevonden. En dat ligt daarbij wat vandaag de stad Migdal is. Daar is ze opgegroeid. In het gebied in Galilea. Maar er is wel ooit een groot probleem in haar leven gekomen. Hoe dat gegaan is, daar zwijgt de schrift over. Maar deze vrouw, deze Maria, die is bezet geweest, bezeten geweest van wel 7 duivelen. 7 van die helse demonen, die hadden haar in de greep. Ze was eraan overgeleverd. En ze moest doen wat deze 7 duivelen zeiden. Ze was helemaal overgeleverd aan de wil van deze macht uit de hel. Hoe dat eruit zag, wat er precies in haar leven gebeurde, daar zwijgt de schrift over. We lezen het wel bij anderen, bijvoorbeeld een legio, die ook bezeten was door zoveel duivelen. Het was onmenselijk, hij leefde te midden van de graven. En hij sloeg zichzelf en was gewelddadig naar zijn omgeving. Een beeld bij hem, helemaal in de greep van die helle macht. En toen kwam de Heer Jezus in het leven van Maria. En hij kwam en hij had haar verlost. Die 7 duivelen, die hadden geen macht meer in haar leven. Die hadden niets meer te zeggen. Die moesten hun prooi loslaten. Ze was verlost. En ja, hoe dat gegaan is, ook dat weten we niet. Maar het is wel gebeurd. En het effect is dat Maria uit Magdala, die kreeg de Heer Jezus lief. Een diepe liefde in haar hart, omdat zij ervaren had, juist in die verlossing uit die macht van die duivelen, dat de Heer Jezus, dat Christus haar lief had. En die liefde tot Jezus, die zette haar in beweging. Ze werd een volgeling. Ze volgde hem overal waar de Heer Jezus naartoe ging. Niet op een hinderlijke manier, maar ze diende hem. En over deze Maria, er zijn boeken geschreven, er zijn films gemaakt. Die kun je opzij schuiven. De kern is, ze had de Heer Jezus lief als haar zaligmaker, haar verlosser, haar redder. En ze diende hem. En ze ging achter hem aan samen met een kring van vrouwen die voor de Heer Jezus en de andere discipelen zorgden. Gewoon in de praktische zin dat er dingen geregeld werden. Ze zorgden dat het allemaal voor elkaar kwam. En ze gaven vanuit hun eigen vermogen, dat wat ze aan rijkdom hadden, brachten ze bij elkaar om zo de Heer Jezus werkelijk te dienen. Niet om daarmee een bepaalde status te krijgen. Niet zodat ze daardoor een streepje voor hadden. Maar deze vrouwen, en dus ook deze Maria uit Magdala, die hadden de Heer Jezus zo lief. En vanuit de liefde dienden ze hem. En Maria had de Heer Jezus zo lief, dat toen het lijden en sterven kwam, ja, iedereen vluchtte weg. Op het laatst was er geen discipel meer te vinden. Maria Magdalena is tot het laatste toe bij het kruis gebleven. Ze heeft alles gezien, ze heeft alles gehoord. Ze kon zich niet losmaken van haar zaligmaker. En ze bleef daar bij die kruisheuvel en ze is tot het bittere einde daar gebleven. Een getuige dus van de kruisiging. Een getuige van dat bittere lijden. Maar ook een getuige van de begrafenis. Ze was erbij toen en ze zag het hoe de Heer Jezus van het kruis werd gehaald en gelegd werd in dat nieuwe graf van Jozef van Arimathea. Ze was erbij. En op die dag, op die vrijdag die wij de Goede Vrijdag noemen, haar hoop, die was met het sterven van de Heer Jezus ook gestorven. En haar geloof was met de begrafenis van de Heer Jezus ook begraven. Al die gedachten die erheen zijn gegaan. Hoe moet het nu verder? Zou die macht, dat is toch denkbaar, zou die macht van die duivelen weer terugkomen in haar leven, nu de Heer Jezus er niet meer is? Maar wat overgebleven is, wat bleef in haar hart, was de liefde. De liefde tot de zaligmaker, die bleef. En daarom zien we haar opnieuw, op die eerste dag van de week. Nee, ze heeft naar het gebod gerust op de Sabbat, maar op de eerste dag van de week, ze moet naar het graf. Ze wil daar naartoe. Ze gaat er naar het graf toe om haar laatste plicht te vervullen. Om nog op de laatste manier eer te bewijzen aan deze dode Jezus. Het was toen de gewoonte dat de eerste 7 dagen na het sterven, dat dan de naaste familie, zij die het meest betrokken waren op de overledene, dat die heel dichtbij of zelfs in het graf rouw bedreven. Dat ze zaten naast het lichaam om daar te wenen, te treuren en te klagen. Om ook die dagen die dan steeds moeilijker werden, omdat het lichaam gaat ontbinden, om die dagen in het graf door te brengen. En dat is de bedoeling op die eerste dag van de week. Van haar en van die andere vrouw. Dat weten we omdat ze specerijen meenemen. Niet om het lichaam opnieuw te balsemen, maar om die 7 dagen in dat graf te volbrengen, waarin de warmte van het oosten het steeds ondraaglijker werd. We weten dat omdat ze met elkaar spreken onderweg naar die graftuin en zich afvragen, maar hoe krijgen wij die steen van het graf weggewenteld? En zo is Maria onderweg naar die graftuin. Onderweg daar naartoe naar Jezus, die ze zo lief heeft, om hem nog het laatste, het allerlaatste wat ze te geven heeft te bieden. En dan? Ja, dan wordt het nog erger. Want dan komen ze daar in die graftuin en dan is de steen weggerold. En de wachters die opgesteld waren, die zijn er ook niet meer. En Maria loopt niet door. Ze rent terug naar de discipelen en ze roept het uit. Ze hebben de Heer weggenomen. Het graf is leeg. Ze was onderweg om aan een dode Jezus haar liefde te betonen. En nu is de Heer Jezus niet alleen gestorven, maar nu is zelfs zijn lichaam verdwenen. En daar raakt ze zo overstuur van dat ze radeloos is. Ze huilt, ze weent. En ze ziet de dingen ook niet meer scherp. Ze ziet ook niet meer wat er allemaal gebeurt en wat er tegen haar gezegd wordt. En zelfs in al die dingen die ze daar ziet, ziet ze geen enkele aanwijzing dat er hier iets bijzonders aan de hand moet zijn. Haar ogen die zijn vol met tranen. Haar hart is vol met verdriet en ze ziet het niet. Ze kan niet meer helder nadenken. En alles wat ze ziet, wat er aangereikt wordt, het komt niet meer binnen. Ik heb het gelezen. Ze kijkt in het graf en wat heeft ze daar gezien? Daar moet ze hetzelfde hebben gezien als die discipelen. Ze moet gezien hebben, vers 6 en vers 7, dat daar de grafdoeken lagen. Ze moet gezien hebben dat die zweetdoek die over het hoofd heen had gelegen, dat die op een aparte plek samengerold ligt. Dan is er dus helemaal geen sprake van een grafroof. Want dan neem je niet de tijd om dat lichaam helemaal los te wikkelen, om al die doeken los te maken. Dat ging ook niet zo makkelijk, dat zat stevig vast. Lazarus, je kent die geschiedenis, hij moest geholpen worden dat die doeken losgemaakt werden. Het lag daar keurig netjes opgerold. Mag ik het zo zeggen, als een bed wat keurig netjes is opgemaakt, dat doen grafrovers niet. En dan nog iets, daar in dat graf, daar zitten 2 engelen. Blinkend wit. Dat schitterende licht wat afstraalt van die kleding van die engelen. Een weerkaatsing, een weerspiegeling van de hemel. De hemelse glans op de plek van de dood. En Maria is de eerste in de Bijbel die engelen ontmoet, die engelen ziet en niet bang is, geen vrees heeft. Nee, ze komt helemaal niet tot bezinning. En zelfs de vraag die die engelen stellen, is een vreemde vraag die ze stellen. Als u, als jij, en er zijn de laatste dagen best wat sterfgevallen op het dorp. Als je aan een familielid zou vragen die op de vorm staat te treuren bij een graf wat net daarvoor gesloten is. Dan zeg je toch niet tegen zo iemand die staat te huilen, waarom huil je eigenlijk? Dat is toch een vreemde vraag bij op een plek waar iemand begraven is. Maar de plaats die leeg is, waar engelen zitten, waar de glans van de hemel te zien is, daar klinkt deze vraag, waarom huil je? Een vraag die haar tot bezinning had moeten brengen. Want het is een vreemde vraag om te stellen bij een dode, maar geen vreemde vraag bij de opstanding van de Heer Jezus. Maar ook daar gaat ze aan voorbij. En dan ziet ze die tuinman. En die tuinman die vraagt, wie zoek je eigenlijk? En ze geeft helemaal geen antwoord op de vraag. Want ze noemt de naam niet. Ze zegt alleen maar, weet u waar ze hem hebben neergelegd? Want dan zal ik hem wegnemen. En ze spreekt deze woorden uit. Maar hoe zou een vrouw het lichaam van een volwassen overleden man, die ook nog gebalsemd is, weg kunnen dragen? Maria zit helemaal vast in haar verdriet. Verdriet gedreven door de liefde. En je hoort het ook hoe ze het uitspreekt. Eigenlijk heeft ze niet geaccepteerd, heeft ze zich er niet bij neergelegd dat hij gestorven is. Want ze zegt niet, zeg me waar het lichaam ligt, maar zeg me waar hij ligt. De liefde in haar hart die zich uitstrekt tot Jezus Christus. Maar wat is nu haar probleem? Waar zit het nu bij Maria op vast? Dat is ongeloof. Ongeloof? Ja, het is ongeloof. Want Maria, ze is de achterliggende jaren getuige geweest van wat de Heer Jezus deed. Zij heeft gehoord de prediking van Jezus Christus. Ze heeft het woord gehoord wat hij telkens herhaald heeft en wat steeds sterker is geworden. Dat het moment zou komen dat hij moest gaan lijden en zou gaan sterven. Maar dat hij na 3 dagen weer zou opstaan. De fariseeën en de schriftgeleerden hebben het wel gehoord. Die hebben wachters bij het graf gezet. En zij heeft het uiteindelijk niet gehoord, niet willen horen. Ongeloof. En daarom gaat ze deze gang. Ze heeft het niet gehoord, niet willen geloven, niet kunnen geloven dat deze weg van de zaligmaker de enige weg is. De enige weg dat er werkelijk vergeving mogelijk is. De enige weg die uitkomst geeft op de verzoening van een hemelhoge schuld. En dat alleen door dit offer, door deze weg van lijden en sterven en opstanding, de zaligheid tot stand zou komen. Maria ziet er dus aan voorbij dat Jezus Christus haar zaligmaker, die ze zo intens lief heeft, deze weg moest gaan voor haar. Zodat ook zij en haar zonden verzoend zouden kunnen worden. Zodat die duistere machten die haar eenmaal in de greep hadden, die 7 duivelen, dat die macht definitief gebroken zou worden. Juist in deze weg van lijden en van sterven en ondergaan, daarin in zijn gedachten, nee beter gezegd, op zijn hart, had hij Maria meegenomen. En bij het kruis. Er werd geroepen, daar werd gespot. Er werd uitgeschreeuwd. Anderen heeft hij verlost. En zichzelf kan hij niet verlossen. Laat hij zichzelf verlossen. En Maria heeft dat gehoord. En in haar hart heeft ze gezegd, ja, laat dat gebeuren. Vanwege de liefde tot de zaligmaker. En de Heer Jezus heeft het ook gehoord. En in hem was het, nee, dat kan niet, dat mag niet, dat doe ik niet. Hij hing daar genageld aan het kruis. Maar het waren niet de spijkers die hem vasthielden. Wat hem vastgenageld liet zijn aan het kruis was liefde tot zondaren. Liefde ook tot Maria. Ongeloof. Maar geen gebrek aan liefde. Want haar hart gaat nog steeds uit naar de zaligmaker. En wat ze doet is het zoeken. En ze wil zorgen zelfs voor een dode Jezus. En haar ongeloof, daarin ziet ze voorbij. Dat Jezus deze gang gaat om juist voor haar te zorgen. Ze ziet voorbij aan de zorgende liefde van Jezus Christus. Zo blind, zo verblind, dat het woord wat ze gehoord heeft niet terugkomt in herinnering. En dat zelfs de aanwijzingen van die doeken, die engelen, de woorden die daar gesproken worden, dat komt niet binnen. En de Heer Jezus, hij staat zo dichtbij. Ze huilt omdat ze Jezus kwijt is en hij staat al voor haar. Gaat het in deze geschiedenis over jou? Ben jij soms Maria? Dat woord is in je leven gekomen en dat laat je niet meer los en je luistert ernaar en je leest erin. En je zoekt het in de dienst van de Heere. En als er samenkomsten zijn, de eredienst, dan ben je er. Er zijn keuzes gevallen in jullie levens. Keuzes dat je dingen wel doet. Maar ook keuzes dat je dingen niet doet. Gebeurtenissen in je leven die indruk hebben gemaakt. Gebeurtenissen op zee die je stilzetten. In het werk, in de kring van de familie, de gesprekken die naar je toe zijn gekomen. Indruk die je gekregen hebt dat er meer is in het leven. Voor een ander was het een zendingsreis naar Moldavië, wat veel losmaakte. Het raakte je. Dat je daar zag, wat is echt, wat heeft nu echt waarde? En weer anderen werden ondanks vader en moeder. En die verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid die wijst je op wat echt nodig is en wat de Heere van je vraagt. Maar om daaruit de conclusie te trekken. Ja, maar is dat nu de genade? Is dat nu de zaligheid van de Heere? Om dan uit te spreken dat je inderdaad een kind van God bent. Bij allemaal van jullie proef ik dan een stuk aarzeling. Dat is nogal wat om dat te zeggen. En zeker als je dan ziet wie je zelf bent. Zeker niet volmaakt. En dat wij, en daar sluit ik mezelf bij in, zondaren zijn. Steeds weer. En hoe meer je de schrift opendoet, hoe dichter je met de Heere leeft, hoe meer je erachter komt dat je inderdaad een zondaar bent. Niet als excuus, maar dat je ervaart dat dat afstand geeft ten opzichte van de Heere. En wat nodig is, dat is de tweede lijn van onze tekst, gevonden, nodig is dat je zijn stem hoort. Dat het woord van Christus opengaat. En we hebben dat woord. We hebben het hele woord en we lezen dat woord. Zeker waar. Maar nu eens terug naar Maria. Ze stond daar voor Jezus. Ja, ze had hem inmiddels de rug toegekeerd. Ze ziet het niet. Tranen in haar ogen. Vertroebelen die dan het blik? Haar blikveld? Nee, dat is het niet. Na Pasen zien we dat vaker. Dat de Heer Jezus dan zich verbergt en dan wacht om bekend te maken dat Hij het is. Dat zie je ook hier gebeuren. En wanneer gebeurt dat? Wanneer ziet ze het? Wanneer gelooft ze het? Wanneer weet ze het nu? De doorbraak komt door het woord. Het woord wat ze eerder ook hoorde, maar nu hoort ze het en gelooft ze het. En wat is het verschil? Die engelen spraken haar aan met vrouw. Heer Jezus sprak haar ook eerst aan met vrouw. En nu? Nu wordt het heel persoonlijk. Nu zegt hij maar één woord. Hij zegt alleen maar haar naam. Maria. Hij noemt haar bij haar naam. En als ze dat hoort, dan vallen de schellen van haar ogen. Dan ziet ze het en dan gelooft ze het. En ze draait zich om en ze spreekt het uit met dat Arameese woord Rabuni. Dat betekent mijn meester. Gaat het over jou? Dat je het woord leest. Het woord dat je zelf leest in je stille tijd. Het woord wat we samen lezen hier in de kerk, maar ook woorden die je worden aangereikt. Al die woorden, al die schriftwoorden, ze zijn waar. Maar zijn die woorden ook waar voor mij? Jullie hebben allemaal ontdekt dat het geloof niet een soort rekensom is. Van nou, ik ben een zondaar, Jezus kwam voor zondaren, dus ik ben gered. Maar wat dan wel? Dat je het woord leest en dat je merkt dat het woord jou gaat lezen. Dat dat woord iets doet, iets uitwerkt. Dat de Heilige Geest komt en dat woord gebruikt en in je hart en in je leven gaat leggen. Dat je je naam hoort in het woord van God. Dat je zegt, het woord is waar, maar het is nu waar voor mij. Heel persoonlijk. Dat je zo je eigen naam hoort in dat woord wat naar je toe komt. En dat dat woord naar binnen slaat. Met kracht binnenkomt, dat het iets met je doet, dat het je vrede geeft. En de Heer, hij spreekt. Dat deed hij toen daar in de graftuin, op die heerlijke eerste paasdag die de wereld ooit gezien heeft. Maar de Heer, hij doet het vandaag nog. Hij spreekt persoonlijk, dat deed hij voor Maria. Maar dat doet hij toch ook tot jou. Tot mij, tot u. De Heere die een sprekende God is. De zaligmaker zegt het ook. Mijn schapen horen mijn stem. En ze kennen de stem van de goede herder. Ik ken de mijne en word ook door de mijne gekend. En let nog even op de reactie van Maria. Wat ze daar zegt. Het zijn maar twee woordjes. Mijn meester. Woorden waarin zoveel ligt. Daarin horen we een stuk toewijding. Toegewijd vanuit de liefde. Ze kan hem niet missen. Ze zocht hem daarom ook. Kijk, het ongeloof, daar moet je wat van zeggen. Dat is inderdaad niet goed. Maar ze zoekt wel. Ze zoekt een dode Jezus en ze zoekt op de verkeerde plek. Maar ze zoekt wel. Mijn meester, ze kan niet zonder hem. In deze geschiedenis zie je dat een christen, een gelovige, verbonden is aan Christus. En dat die liefde, dat maakt je een zoeker. Dat je blijft zoeken. Want weet je het nou eens met geloof en ongeloof? Er zijn van die momenten dat je het ziet en dat je het weet en dat je het werkelijk gelooft. Maar dat kan zo de volgende dag, wat zeg ik, het volgende uur anders zijn. En daarom vanuit deze geschiedenis de aansporing, zoek hem. En wat zo mooi is in deze geschiedenis, ontroerend, Maria ze zoekt. Maar vindt ze ook. En het mooie is, in deze geschiedenis zie je hoe de Heere werkt. Ze wordt gevonden. En zo werkt hij vandaag ook nog. De Heere Jezus, hij vindt zoekers. En daarom de aansporing ook naar jullie. Juist ook van die momenten, die dagen, dat je het niet weet en dat het op een grote afstand staat. Zoek! Laat dan je Bijbel niet dicht, maar open het en lees die woorden van de Heer. Vouw je handen en smeek of hij weer komt. En wees er ook bij als de gemeente samenkomt in de eredienst. Maar juist dan spreekt de Heer, dan laat hij zijn stem horen. Daar werkt hij met zijn Heilige Geest. Zorg dat je daar bent. Nog iets. Ze zegt, mijn meester. Een woord opnieuw van toewijding, maar ook een woord van gehoorzaamheid. Want hij is de meester. En dan zijn wij, en dan kom ik gewoon naast jullie zitten, dan zijn wij zijn leerlingen. Zijn volgelingen. Zijn discipelen. Dat betekent ook, als hij de meester is, dan heeft hij het voor het zeggen op alle terreinen van het leven. Dat blijkt ook uit het vervolg. Dat laat ik nu even liggen. Dat komt vanmiddag en morgen wel. Maar dat Maria krijgt gelijk een opdracht. Ze moet erop uit. Ze moet dat woord verder brengen in de kring van de discipelen. Doen wat de Heere van je vraagt. En nu deze morgen. Deze morgen worden jullie allemaal één voor één bij je naam genoemd. In de vragen die gesteld worden. En het antwoord wat je geeft, dat gaat toch als het goed is niet als eerste over jezelf. Maar in dat antwoord, daar zeg je dan toch precies hetzelfde wat Maria uit Magdala ook zei. Jezus Christus, mijn meester. In dat ja-woord, dan klinkt toch daar iets in door van hoe het in je hart ligt. U heb ik lief, omdat u mij eerst heeft lief gehad. U wil ik dienen, van hart. U wil ik volgen, waar u mij brengt. Want u bent mijn meester.